Goedemiddag en welkom bij Hello Radio. We hebben deze middag een mooi item in ons programma. Bij ons in de studio is Sadia Bunyaku en Vera Vrijens. Beide dames zijn verbonden aan de School of Life. Een heuse school die lessen verzorgt en inzicht biedt op praktische levensvragen. Het wordt weer een interessant uur en deze starten we zo met de dames van de School of Life. Sadia en Vera, hartelijk welkom bij Hello Radio.
Hoe was jullie trip hier naartoe?
Ja, wel lekker. We hebben wel de mooiere route door Amsterdam genomen, geloof ik.
Toeristenroute?
Nee, niet de toeristenroute.
Eerder de rustige route, ja.
Oké. Okay.
Ja.
En waar gaat die langs?
Nou, wij zitten, de School of Life Amsterdam zit op het Frederiksplein. Dus wij zijn zo via de Amstel en de Hortus en dan het Antropo.
Dat is inderdaad een mooie route. Ja, ja. Rustig en ziet er prachtig uit.
Ja, precies.
Nou, jullie zijn van harte welkom. We hebben jullie uitgenodigd om te praten over de School of Life, maar ook over wat jullie zelf doen en wat jullie belangrijk vinden in jullie leven.
Nou, we zijn ook heel erg benieuwd, want de naam van deze school die klinkt heel veelbelovend. Hè? En wat moeten we ons erbij voorstellen?
Ik kan wel even een introductie geven. De School of Life is als idee ontsproot aan het brein van de Britse filosoof Alain de Botton, die van mening was dat het belangrijk is om ook in grote steden een plek te hebben waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden om te praten over onderwerpen die je op school niet geleerd krijgt. Dus dan hebben we het over vakken, niet zoals biologie of Frans of wiskunde, maar how to find the job you love en hoe vind je de ware en wat is de waarde van vriendschap of geld.
Ja.
En dat soort classes verzorgen wij in feite.
Dat zijn echte levensvragen dus.
Ja.
En hoe is dat gegaan? Want hoe zijn jullie dan uiteindelijk hier in Amsterdam terechtgekomen? Hoe is dat tot stand gekomen?
Dat is een beetje voor mijn tijd geweest. Maar op een gegeven moment nadat het in Londen liep, zijn er verschillende dependances ontstaan. En Amsterdam was een van de eerste.
Ja.
Ja.
Oh, oké, op die manier. Leuk.
En die de Botton klinkt een beetje Frans, hè?
Is hij niet?
Nee.
Maar hij is Zwitsers-Brits.
Zwitsers-Brits?
Nou, de details van zijn
dat klinkt zo Frans, hè? En in Zwitserland heb je natuurlijk veel Fransachtige namen.
Ja.
Maar wat voor een iemand is hij?
Hij is, nou, in Groot-Brittannië in elk geval vrij bekend. Hij is een van de grootste publieksfilosofen van Europa en heeft vanaf zijn twintiger jaren al heel veel boeken geschreven over de praktische toepassing van de filosofie. Een van zijn bekendste boeken is ook De Troost van de Filosofie. Het is gewoon iemand die zich heel erg bezighoudt met wat de geesteswetenschappen ons te bieden hebben om ons leven nu te verrijken. En hoe ideeën van misschien wel 3000 jaar oud nog steeds toe te passen zijn op onze vragen.
Ja. En het ook in die zin kan verwoorden dat mensen zich ermee kunnen, dat mensen het ook herkennen en begrijpen waarom het zo belangrijk is.
Aha.
Want het feitelijk doel van de School of Life, zou je dat kunnen omschrijven?
Het feitelijk doel van de School of Life is denk ik dat mensen een juist betere verwachting en inzicht hebben over wat het leven is en wat het te bieden heeft. En welke handvaten mensen kunnen gebruiken om hun leven in een staande te houden.
Het is inderdaad dus zeg maar letterlijk wat de naam ook in zich heeft. Hè? School of Life, alles over het leven. Denk ik ook een stukje persoonlijke ontwikkeling.
Ja, en de reflectie ook, denk ik ook heel belangrijk.
Ja.
Het is niet zozeer dat we mensen willen zeggen van hier, dit zijn de manieren waarop je moet leven. Maar we willen net mensen heel veel verschillende vormen aanbieden. Waar ze zelf delen uit kunnen halen. Waar ze dan mee aan de slag kunnen gaan die bij hun passen. Dus ook een beetje de illusie dat het leven op één manier geleefd kan worden. Doorprikken, dat is ook belangrijk.
Ja.
Want wie is jullie doelgroep, jullie primaire doelgroep?
Ik denk dat Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat het voor iedereen interessant kan zijn. Maar voor nu richten we ons wel op volwassenen. Want in die zin is het geen school voor jongeren. En iedereen die interesse heeft om te bedenken hoe ze met bronnen die ze eigenlijk niet heel veel tegenkomen, zoals de psychologie of de filosofie, te onderzoeken wat voor hen belangrijk is om de juiste keuzes te maken. Dat zijn de mensen waar we ons op focussen. Maar Vera die schurft meer tegen de marketing aan. Die kan er misschien meer over vertellen.
Ja, want jij bent vormgever.
Precies, ja.
Maar je doet ook marketing dus.
Mijn collega waarmee ik het meeste samen mee werk, zij is marketing. De persoon die marketing doet. En we overleggen daar natuurlijk heel veel over. Aangezien zij vooral op het textuele vlak zit en ik op het visuele.
Ja.
En daarin zoeken we natuurlijk dan ook een verbinding.
Ja.
En ja, ik denk dat de stijl van de School of Life, zowel qua hoe we spreken, hoe we eruit zien, is wel echt ook gericht op jonge volwassenen.
Okay.
Met het idee dat misschien net die doelgroep het idee heeft dat filosofie of psychologie of al die dingen net heel suf zijn of heel ingewikkeld.
Ja.
En dat we net aan hen kunnen laten zien van, kijk, er zitten echt praktische toepassingen in. Je kan hier iets mee.
Ja, precies. Ja. Oké. Want wij horen het, misschien de luisteraars ook, maar je bent afkomstig uit België.
Precies,
ja. Je woont hier in Nederland nu?
Ja,
Okay.
2 jaar nu.
2 jaar woon je hier. En je bent hier gekomen vanwege de School of Life of heeft dat een andere reden?
Ja, vanwege de School of Life. Ja, ik ben met Alain de Botton in contact gekomen doordat een vriend van mij liefdesverdriet had.
Ja,
en die is toen boeken over hem gaan lezen. En op een gegeven moment was Alain de Botton in Nederland. En toen zijn we naar hier gekomen.
Ja.
Een evenement van de School of Life was dat. En toen had ik zoiets van, wauw, dit is echt hoe die mensen, de bezoekers die daar waren, de mensen die daar rondliepen, het concept van het evenement, dacht ik van, wow, dit is echt...
Past helemaal.
Ik zit echt helemaal in mijn straatje. En dan ben ik een jaar later als stagiair begonnen. En dan uiteindelijk aan het werk gegaan. Ja.
Oké, je hebt eerst ook even stage gelopen.
Ja, toch eerst even kijken.
Ja, kijken of
de verwachting wel klopte met de realiteit.
Ja.
Dus dat was ook zo.
Dat was ook zo. Ja. Dat is hartstikke mooi.
Ja.
Wat goed zeg. En ik heb gezien, ik zag wat boekjes die er worden gemaakt. De programmaboekjes, geloof ik.
Ja.
En geef jij die helemaal vorm ook?
Ja, grotendeels wel. Er is zeg maar een kader. Vanuit Londen is er een huisstijlkader.
Ja.
Is dat jargon of is dat iets wat mensen...
Nee, dat kunnen we wel hoor.
Als wij begrijpen is het geen jargon.
Okay. Ja, en dat is best wel een breed kader. Daar komt vooral veel geel, de kleur geel bij kijken.
Ja.
Maisgeel?
Het is eerder zwavelgeel.
Zwavelgeel.
Pas op. En daar binnen dat kader heb ik heel veel vrijheid om samen met mijn collega's daar
van alles dat in te vullen.
Ja.
Oké. Ja. Wat goed.
Het ziet er mooi uit, moet ik zeggen.
Dankjewel.
Wat voor een opleiding heb je gedaan in België?
Ik heb dus eerst een grafische opleiding gedaan. Grafisch ontwerp gewoon. Ja. Een bacheloropleiding. En daarna een sociaal-culturele opleiding. Dus met het idee dat ik in de cultuursector wilde werken.
Ja.
En dit is zeg maar het perfecte raakvlak daarin.
Ja. Sluit heel mooi aan, inderdaad.
Ja. Is het een beetje vergelijkbaar met de Nederlandse opleidingen?
Dat durf ik niet zeggen.
Het
zou kunnen. Oké, Sadia, je studeerde museologie en cultuurwetenschappen. En je was ook verbonden aan de ISVW, dat is de Internationale School voor Wijsbegeerte.
Mm-hmm.
Hoe ben jij bij de School of Life dan terechtgekomen?
Nou, ik kende Laurens al een tijdje. Laurens is onze directeur.
Ja.
En inderdaad, ik heb bij de ISVW gewerkt, ook als programmamaker daar. En nou, de publieksfilosofiewereld in Nederland is vrij klein. En als je mensen kent, dan ken je ze.
Ja.
En op een gegeven moment ging ik met hem praten over andere dingen. En toen kwam het ter sprake dat er iets mogelijk was.
Ja. Ja, en toen dacht je van, dit wil ik wel oppakken.
Ja, ja.
Oké. Ik vind het wel heel erg interessant.
Ja.
We willen daar natuurlijk nog veel meer van weten.
Nou ja, wat ik wil weten is het een soort franchise of niet?
Want ik denk dat je het wel als een franchise zou kunnen zien.
Ja. Want er zijn 11 vestigingen in de wereld. Azië vooral. Aziatische landen, Australië. Zuid-Amerika en West-Europa.
West-Europa, ja.
Ook in België trouwens?
Ja, er zit er één in Antwerpen. Ja.
En er zit er één in Antwerpen.
Ja. Ja, toch een andere keuze gemaakt. Kom dan meteen naar Nederland, eigenlijk. Ja.
Heb je wel een idee van nou, misschien toch wel hier een keer terug naar België en dan in Antwerpen aan de slag?
Dat zou ik niet meteen. Ik denk dat ligt in de toekomst. Daar heb ik nog niet over nagedacht.
Je sluit het in ieder geval niet uit.
Nee.
Oké, hartstikke mooi.
Want kun je wat meer vertellen over de oprichter van de Nederlandse vestiging?
Dat weet ik eigenlijk niet of ik daar veel meer over kan vertellen. Dat is Laurens Knoop.
Okay, ja.
Hij heeft jaren geleden, toen hij in aanraking is gekomen met de School of Life in Londen, heeft hij besloten dat hij iets vergelijkbaars wilde in Nederland. En toen was de School of Life Londen er nog niet aan toe om ook in andere steden zich te manifesteren, zeg maar. En toen is hij samen met een aantal andere mensen, waaronder onze collega Maria, aan Brandstof begonnen. Dat is de voorloper van de School of Life Amsterdam, waarin hij inderdaad weer filosofie en andere geesteswetenschappen op een toegankelijke, frisse manier aan de mensen wilde geven. En op een gegeven moment was Londen er wel weer klaar voor om ons toestemming te geven om hier te starten. En toen is zijn oude idee van Brandstof opgegaan in de School of Life.
Dus hij heeft eigenlijk laten zien naar Londen toe van ik weet wat ik doe en ik kan het ook. Dus had even een voorbeeld gegeven.
Ja, ik denk het wel.
Ja, toch?
Heel mooi. Nou. We gaan er zo meteen op door. But if only you could see them, you would know from their faces. There were kings and queens followed by princes and princesses. There were future power people throwing love to the loveless. Shining a light cause they wanted it seen. Well, there were cries of why, followed by cries of why not. Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. One day, Zo, wat een heerlijk nummer is dat. Maar we gaan niet verder, want we zitten hier met de dames van de School of Life. Je gaf zojuist aan, hè, of ik vroeg dat aan je, over de voorgeschiedenis wat je ook hebt gedaan. Onder andere voor die internationale school voor wijsbegeerten. Maar je was ook organisator van de Nacht van Filosofie en het Balkan Snapshots Festival.
Daar was ik niet de organisator van.
Oh, niet de organisator van? Nee, daar had je er wel iets mee?
Ja,
je was gewoon bij betrokken?
Ja.
Okay,
de coördinator.
Aha, nou ja, dat is toch ook hartstikke leuk natuurlijk.
Hartstikke leuk, ja.
Zie je er ook raakvlakken mee met hetgeen wat je nu doet?
Nou, er zijn in al die functies zijn er verschillende raakvlakken die soms alles aanraken en soms niet. Dus ik denk dat de kern hiervan heel veel regelwerk is. Heel veel soort van een spin in het web functie waarbij je verantwoordelijk bent voor omstandigheden zodat andere mensen heel goed hun werk kunnen doen.
Ja.
Ik was bijvoorbeeld bij Balkan Snapshots vrijwilligerscoördinator. Nou, dat heeft een duidelijke functie ervoor zorgen dat de mensen weten waar ze moeten staan en wat ze moeten doen. En bij de ISVW en bij de School of Life was ik als programmamaker en nu head of program verantwoordelijk voor de programmering. En ik sta niet voor de groep in principe. Heel af en toe. Maar mijn werk is ervoor zorgen dat andere mensen goed voor de groep kunnen staan en goed die materialen kunnen geven en classes kunnen geven. En ik opereer in principe achter de schermen.
Oké. En als programmamanager zorg je dus voor al die programma's ook die er binnen de School of Life zijn?
Een gedeelte daarvan. We hebben verschillende takken, zeg maar. Ja.
Oké. Dus het is nog best heel breed, als ik het zo hoor.
Ja, zeker. Ja. Want we hebben dan de schoolprogrammering. Dat valt onder mijn verantwoordelijkheid. En dat zijn alle programma's die open toegankelijk zijn voor individuen geïnteresseerd in al die onderwerpen. En dan hebben we grotere evenementen. Bijvoorbeeld de filosoof Daniel Dennett in Pathé Tuschinski was een tijdje geleden bij ons. Alain de Botton komt wel eens langs.
Ja.
Het grote festival hebben we gehad. Dat is echt een aparte tak van sport. En dan hebben we nog een zakelijke tak voor professionals en organisaties. En wat ik doe valt onder wat we dan de school noemen. En dat is dat zijn eigenlijk de kernprogramma's waar het mee begonnen is.
Oké, en met hoeveel mensen zijn jullie dan uiteindelijk verantwoordelijk voor de programmering?
Voor de gehele programmering breed zijn een stuk of 6-7 mensen bij betrokken.
Oké. Je zou het maar allemaal op je bordje hebben.
Je kunt het niet in je eentje doen, denk ik.
Kun je een paar voorbeelden geven van programma's die je dan verzorgt?
Ja, zeker. We hebben, ik zelf maak een onderscheid tussen drie verschillende dingen. We hebben de classes. En dat zijn classes van 2,5 uur die thematisch ingestoken zijn. Dus dat zijn dingen zoals How to Find a Job You Love, Vrienden voor het Leven, Hoe vind je de ware, Beter leren ruzie maken.
Beter leren ruzie maken.
Het is
die heb ik nog niet, ik nog niet eerder gehoord.
Ja, dat klinkt wel bijzonder.
Ja.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Nou ja, in feite wat de titel zegt. De beste manier om een conflict aan te gaan en op te lossen. Zonder dat het per se eindigt in wat wij verstaan onder ruzie.
Ja.
Omdat het idee van ruzie en conflict nu vaak samenvalt. Maar conflict is soms nuttig en nodig. En er zijn manieren om dat goed te doen.
Ja,
dat,
je kunt natuurlijk helemaal uit je dak gaan met een goede ruzie. Hè? Tot
precies.
Catfight aan toe.
Ja.
Maar dat is niet wat jullie bedoelen.
Nee, we bedoelen meer de middelen die je hebt om bijvoorbeeld naar binnen te kijken en te ontwaren waar komt mijn gevoel vandaan, om je vervolgens te verplaatsen in iemand anders, waarom zei mijn gesprekspartner iets wat mij niet beviel en ergens tot een oplossing te komen. En dat hoeft niet te zijn dat er dan vrede tussen jullie is, maar meer begrip en een oplossing waar je beide mee kunt leven, of dat nou een compromis is of een toegift van jou naar de ander of andersom.
Ja.
Dat is dan.
Dus dat is eigenlijk min of meer de rol van een mediator.
Ja, het wordt ook door een mediator gegeven. In.
Kan je dus ook zelf gewoon doen.
Dat kan je dan zelf ook doen.
Ja, heel goed.
Nou ja, dat is die zelfreflectie. Hè? Dat is heel belangrijk.
Heel belangrijk.
En dat is best wel moeilijk, denk ik, voor heel veel mensen.
Dat je ook elkaar niet te lijf gaat voor het minste geringste.
Dat zeker niet.
Mm.
Ja. Maar goed, verbaal, non-verbaal. Het is belangrijk dat je samen door één deur kan. En
precies.
Van elkaar ook leert. En
niet
respecteert.
Bang bent voor het feit dat je soms wrijving kunt hebben. En dat dat heus wel conflict genoemd kan worden. Maar dat dat niet zoiets engs wordt, dat je het ten alle tijden vermijdt, waardoor een situatie alleen maar onhoudbaar wordt.
Is dat ook iets wat je in je werk kan toepassen? Bijvoorbeeld als je iets gedaan wil krijgen bij je werkgever?
Nou, ik denk het wel.
Hij
is hartstikke aan het lachen. Waarom lach je zo, Vera?
Ik denk dat we de lessen die we bij de School of Life aanbieden natuurlijk ook zelf toepassen. Maar we werken natuurlijk met allemaal mensen die heel bewust zijn wanneer die toegepast worden.
Ja. Oh,
dus
okay,
het heerlijke is dat het op een soort van metalaag dan komt. Van oké, maar nu ben je aan het projecteren of nu ben je aan het, weet ik veel, defensief aan het reageren. En dan komt het.
Zeggen jullie
van,
dat dan ook tegen elkaar?
Ja, als absoluut. Ja. Ja.
zeg eens in koor. Ja, maar dat is het soort rollenspel eigenlijk ook wat je op school geeft.
Nee, dat zou ik niet. Daar zou ik het niet mee willen vergelijken. Nee. Het zijn vaardigheden in feite.
Ja.
Vaardigheden die je kunt leren, die je kunt herkennen bij iemand anders, die je kunt toepassen op een manier die bij jou past. Dus het is ook niet zo dat als je naar zo'n klas komt, dat je aan het einde van de rit te horen krijgt van oh, jij had misschien een vraag rondom vriendschap. Dit is wat je moet gaan doen. Nee, het is eerder, dit is hoe je tegen vriendschap aan kunt kijken. Dit is misschien een versie van vriendschap die meer bij jou past dan bij iemand anders. Of dit is misschien waar de wrijving is ontstaan. En hierna heb je de middelen om daar voor jezelf verder over na te denken en dat te ontplooien.
Oké, ik zit even te denken aan een gastspreker die we hier hadden, Frenelly Stadelmeijer. Zij is carrièrecoach, met name dan voor hoogopgeleide vrouwen. Maar ze vertelt ook dat heel veel mensen, vooral vrouwen, een beetje moeite hebben om dingen te durven vragen bij hun werkgever.
Ja.
En ze zegt ook dat moet je eigenlijk dan gaan herhalen, vooral als het naar een man toegericht is. Zien jullie in de opleidingen ook verschillen tussen hoe vrouwen en mannen onderling reageren? Of op jullie programma's?
Ik heb daar eigenlijk geen zicht op. Ik weet wel dat er sowieso meer vrouwen naar onze programma's komen.
Oh, dat wel.
Dus het feit dat dat je op zoek gaat naar hoe kan ik met onderwerp X, Y, Z omgaan. Dat veel sneller door vrouwen buiten de deur wordt gezocht. En wordt gekeken van waar kan ik heen naar een plek die mij een nieuw perspectief biedt op wat ruzie betekent. Of hoe ik het beste kan onderhandelen.
Ja.
Maar of er in de groepen zelf heel direct, heel anders door mannen wordt gereageerd.
Ja, wij staan natuurlijk allebei niet voor de voor de mensen die ons bezoeken.
Ja.
Dus dat denk ik niet dat wij dat kunnen beantwoorden.
Nee, onze docenten zouden daar een beter beeld bij hebben.
Want doe jij ook niet een beetje
ja, maar dat moet nog beginnen.
Oh, dat moet nog beginnen, oké. Okay.
Ja. Wat is
een
dat?
Maand later kan ik je er meer over vertellen.
Dan moeten we je weer uitnodigen dus. We krijgen nog geen scoop van je.
Nou ja, ik heb zelf nog geen scoops te geven.
Oh, okay.
Ik kan je wel iets vertellen over westerse literatuur, maar dat is denk ik niet.
Nou, je mag er best wat over vertellen. Altijd,
nee, waar jij naar verwijst is dus dat ik over een paar weken begin met de literatuurreeks wat onderdeel is van onze jaaropleiding. Daar ga ik 5 colleges in verzorgen, maar dat moet nog beginnen. In die zin heb ik nog niet voor de groep gestaan.
Dat, nee. Ja. Ah, spannend.
Maar die ga jij dan ook geven?
Ja, die ga ik zelf geven. Die heb ik zelf ontwikkeld.
Ja. Oh, oké. Okay. Ja. En heb je veel voorbereiding daarvoor?
Ja, ja? Veel voorbereiding.
En wanneer gaat dat beginnen, zei je?
17 mei.
17 mei, gaat dat lukken?
Ja, dat gaat wel lukken.
Zal wel moeten.
Ja, toch? Ja, het is do or die.
Ja.
Do or die.
Heel goed. Maar wat mooi dat je dat geeft en ook zelf hebt ontwikkeld.
Ja, wel in samenspraak hoor, maar...
Oké, okay, dat wel. Ja. Hoe lang heb je daarover gedaan voor die ontwikkeling?
Nou, ik weet al heel lang dat ik dit ga doen. Maar de daadwerkelijke echt ontwikkeling is, denk ik, een half jaar geleden echt begonnen. Maar naarmate het dichterbij komt, gaat er natuurlijk steeds meer tijd in zitten.
Ja, tuurlijk. Dat is altijd zo. Ja. Nou, wat leuk. Kijk naar uit.
Ja, zeker. Ja? Ik heb op jullie website even gekeken en gezien dat jullie deze ochtend hadden jullie een klas De Beste Perfectionist.
Ja.
Zeggen ze, ik hoor. En morgen in de avond wat liefde is.
Ja.
Ik zag ook iets over goed leiderschap. Is dat iets wat dan meer in het bedrijfsleven zeg maar, van toepassing is?
Ja.
Ja, ja. Oké. Okay.
En dat is niet een van de programma's die tot jouw takenpakket behoort?
Klopt. Ja, oh, dat, okay. Dat valt onder onze professional tak. En daar zitten ook wel programma's tussen voor mensen die zich gewoon willen inschrijven via onze website.
Ja.
Maar het is meer gericht op je rol als professional in de wereld.
Oké, okay. Ja. Want moet ik me zo voorstellen dat er een basis is? Ja, misschien klinkt dat een beetje plat, maar een soort van instapprogramma of iets dergelijks?
Nee, dat is ook niet nodig. Het idee is dat wij in principe alle onderwerpen die we behandelen, dat we ze zo behandelen dat ook als je nul voorkennis hebt, je er iets van kunt opsteken.
Ja.
En dat komt voor een deel in elk geval omdat het allemaal vaardigheden zijn of vaardigheden kunnen zijn. Dus en inzichten. En die inzichten die kun je altijd verdiepen, aanvullen. Maar het is niet zo dat je een bachelor in de psychologie of filosofie moet hebben om het te kunnen begrijpen. Juist, ja. Omdat het over universele thema's gaat.
Ja, precies. Oké, okay, dus iedereen kan daar gewoon aan deelnemen.
Zeker, ja. Ja.
Heel belangrijk.
Ik zag ook summer schools. Ja, ik denk dat is dan een feestje, maar...
Dat is ook een feestje.
Ja.
Een feest voor je brein. Zeg.
Een feest voor je brein.
Ja.
Ja. Ja. Maar dat zijn specifieke thema's die heel erg passen in de zomerperiode.
Nou, in de zomer is het wat stiller in de stad. Dus dan heeft het niet heel veel zin om elke week vol te stoppen met korte programma's. Dus,
ja.
En mensen hebben dan ook meer tijd. Dus wat we dan doen is verdiepende programma's aanbieden die een hele week met dezelfde groep worden gevolgd. Dat kan bijvoorbeeld een inleiding in de filosofie zijn. Ja. Wat heel leuk is en meer een intellectuele stimulans kan bieden. En een andere zomerweken die hebben dan wat meer een thematische insteek over hoe je bijvoorbeeld meer de rust bewaart die je in de vakantie hoopt op te bouwen als je werk weer begint. En okay. Omdat het dan 4 dagen is, hele dagen met dezelfde groep, kun je er veel meer uithalen dan uit 1 korte sessie.
Zijn die lessen dan ook wel intensiever?
Ja, die toch worden wel, automatisch, hè? Intensiever.
Omdat
ja.
ze een paar dagen zijn.
Precies, maar niet per se intensief in dat er dan wel weer voorkennis nodig is. Hoor. Niet op die manier, maar meer omdat je veel langer en intensiever bezig gaat met de stof.
Ja, je gaat wat meer de diepte in ook. Okay.
En je leert elkaar kennen, omdat je in een reguliere klas ben je 2,5 uur samen, wat ook wel lang kan zijn, maar... Een hele week of een werkweek 8 uur samen doorbrengen maakt de boel wel anders.
Dat is wel wat anders. Ja, ja, inderdaad.
Is dat ook een reden waarom er gekozen is voor fysieke locaties in plaats van online learning?
Ja.
Ja?
Ja.
Dus toch zeg maar die band die je opbouwt met de mededeelnemers.
Ja, ik denk dat een van de belangrijkste dingen die bij ons leven, wat wij altijd hebben vermoed, maar wat ook door de bezoekers is bevestigd, is dat het feit dat je kunt zitten met een vraag en naar een plek kunt gaan en om je heen kunt kijken dat je en zien dat je niet de enige bent, al de grootste winst is eigenlijk. Dat al voor de mensen heel veel doet om te beseffen dat ze niet de enige zijn die twijfelen of ze in een relatie moeten blijven of dat dit de juiste baan voor ze is of wat dan ook.
Dus delen met elkaar.
Ja, en die herkenning.
En nieuwe inzichten komen ook niet alleen van ons, maar ook dus wat ze van elkaar horen.
Ja.
Want interactie is gewoon een belangrijk onderdeel van het programma.
Ja.
Dus ze gaan ook veel met elkaar in gesprek. En daaruit halen mensen ook weer nieuwe inzichten. En dat zou je bij een digitaal platform moeilijker kunnen faciliteren.
Ja,
is het voor jullie dan ook goed dat jullie als school dan extra inzichten krijgen van de cursisten, de student?
Ja, zeker. Ja. Wij proberen wel in elk geval zoveel mogelijk feedback van onze bezoekers op te vragen op een manier die niet vervelend is. Dus dat zijn dan een paar korte vragen na elke klas bijvoorbeeld. Omdat zij de ervaring hebben en wij hebben iets ontwikkeld waarvan wij denken dat dat mooi, leuk en goed is. Maar het kan natuurlijk altijd beter. En als je de mensen die welwillend genoeg zijn om naar je toe te komen, als je daarvan kunt leren, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Dat zou je inderdaad kunnen zeggen.
Dat zou je zeker kunnen zeggen.
Dat klopt.
Nou ja, ik had iets gelezen over, als we het hebben over social media. En dat mensen eigenlijk continu op hun mobiel zitten te staren en zitten te appen en op die manier met elkaar communiceren.
Mm-hmm.
Ja, wat is de definitie van een goed gesprek? Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, mijn persoonlijke visie is dus dat... dat het goed is om je te beseffen waarom al die apps zijn gemaakt. En die zijn gemaakt om ergens zeg maar geld aan te verdienen. En ze verdienen geld aan jou.
Ja.
En ik heb er verder geen problemen mee. Ik heb zelf ook apps op mijn telefoon. Maar ik maak me niet wijs dat 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 mij gratis wordt gegeven. Ze krijgen er iets voor terug.
Ja, ja.
Dus ik denk dat mensen gewoon hun smartphone moeten gebruiken op een manier die bij hen past. Maar wees je bewust van het feit dat voor niets de zon opgaat. Dus een gratis app die erop ontwikkeld is om je verslaafd te maken, dat doet gewoon wat met je.
Ja, de app is niet ontwikkeld om het beste gesprek ooit te faciliteren.
Nee, dat geloof ik ook niet.
En ik zou zelf vanuit mijn eigen, ik ben natuurlijk naar Nederland verhuisd, dus de manier waarop ik in contact was met mijn familie of met mijn vrienden is daardoor ook veranderd. En er zal nooit een app zijn die een gesprek in realiteit zal vervangen, denk ik. Of de waarde van iemand in het echt zien. En,
precies. Maar dan moet ik nog wel een lans breken voor de positieve kant van die dingen. Omdat het natuurlijk niet allemaal doom en gloom is. Omdat zelf bijvoorbeeld WhatsApp of zo mensen wel in staat stelt om die ver van elkaar zijn, wel in contact te blijven op een dagelijkse manier. Dus het is ook niet per se allemaal slecht.
Nee, absoluut niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je je familie wilt zien, hè, en dat het ook hartstikke leuk is als je dan in België aankomt en dat je weer echt persoonlijk contact hebt met de mensen.
Ja,
dat
en is dan toch een en daartussen zit dus de voor de dagelijkse communicatie, de applicatie om het dagelijks contact te houden.
Ja, dat dus is gewoon dat is niet voor het
negatief,
gemak.
Maar, ja.
Oké, okay. Nou, we gaan er zo meteen weer op door.
Lig op mijn rug in het gras en aanschouw de maan. Ik vraag haar of zij misschien weet waarom wij bestaan. Waarom we worden geboren en straks weer gaan. Maar ze zwijgt en kijkt me lachend aan. Daarin ben je vrij. Het spel begint en dat het eindigt is gegeven, maar dat blijft erbij. Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen. En toch speel je dit spel alleen.
zelf niet vermeend is. Dat alles niet vermeend is.
We zitten hier met de dames van The School of Life. Hartstikke leuk gesprek hier vandaag op deze mooie woensdagmiddag. Het is zonnig buiten, maar super gezellig hier binnen in de studio. Ik ben ook eventjes benieuwd naar iets heel anders. Want er zijn natuurlijk best wel wat, nou, laat ik zeggen, cursussen, workshops en dergelijke, ja, die worden gegeven hier in Amsterdam. En wat maakt jullie anders dan de conventionele filosofieopleidingen bijvoorbeeld of cursussen die er zijn?
Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Sowieso wat ons onderscheidt van conventionele filosofieopleidingen is dat wij geen filosofieopleidingen aanbieden. Dat wil zeggen dus, er zijn reeksen of de jaaropleiding die je een globale inleiding geeft in wat westerse filosofie is of wat psychologie is. Maar wij hebben geen opleidingsaccreditatie. We delen ook geen diploma's uit. Dus daar zijn we niet voor bedoeld. En het andere onconventionele is als je het vergelijkt met cursussen die erop gericht zijn om zelfontplooiing te bevorderen, is dat wij heel graag gebruik maken van zoveel mogelijk perspectieven uit de geesteswetenschappen, ja, om voor jou de juiste keuze zichtbaarder te maken. Dus wij presenteren wijsheden en wijsheden in het kader van dat thema dan bijvoorbeeld. Zoals How to Find a Job You Love. En dan is het aan jou om te zeggen, dit past beter bij mij dan iets anders en ik ga hierop verder.
Ja.
En tot slot denk ik dat wij heel goed zijn om theorie en interactie met elkaar te verweven, waardoor het echt van jou voelt, dat je duidelijk ziet waarom het relevant en urgent is voor jou.
Ja, precies. Ja. Oké, kan je daarbij aansluiten, Vera?
Ja, ik sluit me er helemaal bij aan. Ja.
Oké.
Okay. Ja, heel goed gezegd.
Ja, nee, heel belangrijk.
Wat ik zelf ook had gezien is dat jullie vanuit de School of Life ook de Book of Life hebben uitgebracht.
Ja, ja. Nou, de Book of Life is
pending.
Nou, het is geen boek, ja, het is een website.
Oh, het is een website?
Ja.
Oké.
Okay. Waar, ja, en de Book of Life is zeg maar de bron van de School of Life. Dus daar staat een heleboel theorie in over waar wij uit putten eigenlijk. Over, ja, al deze dingen die we nu hebben besproken over vriendschap en over leiderschap en over de wereld en je plek daarin. Dat is de Book of Life. Daar, oh, okay, kun je online ook gewoon doorheen lezen.
Ja.
Maar er is wel een boek uitgebracht dat heet Great Thinkers of Grote Denkers.
Oh ja.
En dat is een soort kanon van de denkers van de School of Life. Uit verschillende wetenschappen.
En is dat ook weer terug te vinden op dat platform van de Book of Life?
Voor een deel wel. En het is ook een feitelijk boek.
Ja, ja. Oh ja, het is ook een feitelijk boek. Nou ja, dat is natuurlijk wel fijn.
Oké. Okay.
Even voordat ik het vergeet, want zojuist gaf je dat aan. Hè, van nou, oké, het is niet zo dat we diploma's uitreiken. Jullie hebben wel duidelijk een onderscheid met betrekking tot de conventionele filosofieopleidingen of cursussen en workshops en dergelijke. Maar zijn jullie programma's alleen maar gebaseerd op de praktische levensvragen of is er nog meer?
Nou, de programma's die zijn niet zozeer gebaseerd op die praktische levensvragen. Ze proberen die verschillende perspectieven op die levensvragen aan te bieden, ja, aan de hand van verschillende theorieën. En dat zijn dan wel theorieën uit wat wij dan de geesteswetenschappen noemen. Dus dat is filosofie, psychologie, kunst, geschiedenis,
literatuur.
Dus dat is de inhoudelijke theorie erachter,
ja,
die de benadering voedt.
Oké. Okay.
Uiteindelijk.
Ja, hebben, okay. Even kijken, wanneer was dat? Nou, dus onlangs hebben we een praktisch filosoof gesproken, Reiner Rek.
Die geeft,
ja,
les bij
en
ons.
En die geeft bij jullie les, ja, ook, hè? Ja. Dat is een beetje aardig.
Super.
Ja. Ze was ook heel aardig naar ons toe. Dus, ja. Zij vindt het heel belangrijk dat je alles wat je dan qua filosofie tot je neemt, dat je het ook praktisch kan toepassen in je dagelijks leven.
Ja. Ja.
En dat is conceptueel ook een beetje het fundament van de School of Life.
Ja, zeker.
Zo kunnen we het zien.
Ja. Maar dan kunnen we dus stellen dat de inspiratie komt, wat je net zei, uit die diverse thema's die je net noemde.
Mm-hmm.
Maar ook uit hetgeen wat op het platform te vinden is van de Book of Life.
Ja.
Vera.
Ja.
Jij hebt nog veel meer gedaan dan dit.
Ja.
En misschien doe je nog veel meer dan dit. Dat weet ik niet, maar daar komen we zo achter. Ik zag iets over brainwash.
Precies, Brainwash is eigenlijk het stoute broertje van The School of Life.
Het stoute broertje moet er ook altijd zijn.
Ja.
Nou, maar het hangt er vanaf hoe stout hij is.
Dus The School of Life is ook co-producent eigenlijk van het Brainwash Festival. Okay. En Brainwash Festival is dus een denkfestival dat 1 keer per jaar plaatsvindt. En we noemen het het stoute broertje omdat The School of Life heel erg gaat over persoonlijke dingen en over reflectie binnen jezelf, zeg maar. Terwijl de Brainwash Festival dus veel meer gaat over maatschappelijke thema's. Dus wat moet ik denken over de economie? Wat moet ik eigenlijk met migratiestromingen? Wat moet ik daarover denken? En dan nodigen we dus op 1 dag iets van 100 verschillende sprekers uit. Die op allemaal verschillende locaties hebben. De Zuiderkerk, de Brakkegrond, de Nationale Opera, allemaal 10 locaties. En dan, zoals een echt festival, zeg maar, een hele dag programma's.
Okay.
En dus keuzestress voor onze bezoekers.
Ja, als ze kunnen door de hele dag heen naar al die verschillende locaties.
Ja, ja, dus je loopt eigenlijk door Amsterdam heen. En dan hoor je ook allemaal mensen die in gesprek zijn over hoe de wereld in elkaar zit. En wat hun meningen daarover zijn. Ja. Dat is altijd een heel mooi moment in het jaar. Ja. Ja.
Dus Brainwash is het stoute broertje. Ja. En The School of Life is het lieve zusje.
Ik zou ons niet lief noemen, maar wel, ja.
Braaf.
Wij zijn meer verzoenend, denk
verzoenend.
Ik.
Verzoenend. Ja. Terwijl Brainwash net iets meer tegen de schenen wil schoppen.
Ja, ja, maar dat moet ook kunnen, toch?
En dat moet zeker kunnen.
Nou ja, het gebeurt ook in de maatschappij. Ja. Hè? Want het zijn ook maatschappelijke thema's. Dus dan zul je dat ook al snel tegen gaan komen.
Dat er frictie is, bedoel je?
Ja, precies. Ja, ja,
ja. Ja, we proberen ook echt een net zoals we bij de School of Life dus verschillende perspectieven willen bieden, willen we ook bij Brainwash dat mensen niet per se een gedachtegoed horen waar ze het mee eens zijn, maar net iets waarvan ze denken van, oh, dat vind ik raar dat iemand daar zo naar kijkt, maar door er dan naar te luisteren wel denken van, oh ja, het is wel een andere manier om er naar te kijken of dit wist ik niet of
ja,
ja.
Wel heel erg leuk om mee te maken, lijkt me. Ja. Het is ook, nou ja, ik zal het geen dagje uitnoemen. Het is een dagje intensief nadenken en bewustzijn van alles wat er nog meer is. Wat andere mensen natuurlijk ook denken.
Ja.
Maar jij doet dan ook de vormgeving om te zorgen dat mensen daar bewust van zijn dat het er is.
Ja.
En hoe gaat dat in zijn werking? Want hoe bereik je de doelgroep bijvoorbeeld?
Ondertussen zijn we natuurlijk hartstikke bekend. Maar
ja. Nou, het is een mooie website.
De traditionele, of traditionele, alles gaat via websites, social media en ook printcampagnes. Ja.
Ja.
Okay. En we hebben wel ondertussen een groot netwerk. Het is dit jaar de vijfde keer dat het plaatsvindt. En dat zal met iets van 3000 bezoekers alles samen zijn.
Zo.
Denk ik.
Ja, dan ben je wel bekend.
Ja,
nee, leuk. Nee, maar omdat dus, ik me ook afvraag van, weet je, of je bekend bent of niet. Er zijn altijd mensen die nog niet ervan gehoord hebben.
Nee, ik zit
dus hoe bereik je die dan?
Ja, ja. Ik denk dat we ook veel best wel mond aan mond gewoon. Dat het echt organisch ook best wel goed groeit. En we hebben in samenwerking met Human ook nog een platform dat ook Brainwash heet.
Ja.
Maar dat is dan van de Omroep Human. En zij doen eigenlijk op dagelijkse basis wat wij dan 1 keer per jaar doen. Namelijk artikelen over maatschappelijke thema's. Om mensen nieuwe perspectieven te bieden. En dat bouwt natuurlijk ook een
volging
achter.
Op.
Ja.
Heel goed.
Ja.
Het is wel, denk ik, best heel belangrijk. Omdat mensen dan weten van, oké, er zijn meer invalshoeken. Natuurlijk mond-op-mond reclame werkt. En jullie zitten ook op een hele goede locatie, denk ik zo.
Ja.
Het is best ook een beetje een soort van wandelroute. Maar je wil natuurlijk wel dat er nog meer mensen aansluiten.
Ja, ja.
Toch?
Ja.
Ja, over wandelroutes gesproken, want gaan we even terug naar The School of Life. Misschien dat Sadia daar wat over kan zeggen, of jij Vera. Ik heb gezien dat er ook een samenwerking is met het Rijksmuseum.
Daar kan Sadia wel iets over zeggen. Ja. Ja.
Ik geloof Art as Therapy.
Ja, klopt. Maar het is niet echt een samenwerking.
Oh, okay. Ja.
Het Rijksmuseum bestaat gelukkig. En daar mag je rondleidingen houden met een max aan van 15 personen. En eens in de maand organiseren wij een rondleiding En dan is het geen kunsthistorische rondleiding die je vertelt wanneer door wie een schilderij is gemaakt, maar eerder een rondleiding gericht op het onderzoeken wat een werk bij je teweeg brengt.
Okay.
En hoe het troost kan bieden, voornamelijk. Vandaar de therapy.
Okay. Is dat een audiotour? Of is dat
dat is met een feitelijke docent van de School of Life. Ja, okay. Die neemt je mee en ja. die leidt je rond.
En die leidt je rond?
Ja.
Die ziet dan kunstvoorwerpen of schilderijen. Mm-hmm. En die gaat ter plaatse zijn visie daarop geven?
Ja. Ja, het zijn wel uitgedachte rondleidingen. Het is niet geïmproviseerd of iets dergelijks.
Ja, dat vroeg ik me namelijk wel af.
Wij hebben twee docenten die dat doen. En die hebben dat ook al best wel vaak gedaan. Maar de docent die heeft een route. En die neemt de mensen mee langs de route.
Ja.
En laat ze ervaren hoe hij naar de werken die hij heeft geselecteerd kijkt.
Ja.
Ik zeg hij omdat het toevallig twee mannelijke docenten zijn.
Okay.
Ja, dan mag je hij zeggen.
Ja.
Oké. Okay.
Nou. Hey, volgen jullie zelf ook wel eens lessen?
Ja.
Ja.
Ja? Wat hebben jullie voor laatste gevolgd?
Het laatste gevolgd? Moet ik even nadenken. Ik denk het laatste wat ik gedaan heb was een stukje van onze Crash Course Filosofie.
Ja.
En dat ging over, dat is een reeks waarin mensen, de deelnemers, allemaal verschillende gedachte-experimenten van de filosofie samen gaan doen. En dan gingen we een Socratisch gesprek voeren.
Intens.
Dus dat was heel, heel interessant. Ja,
ja leuk zeg.
Ja.
Heb je er veel van opgestoken?
Ja, ja, ik vind het altijd heel... Ja, ja, een Socratisch gesprek is op zich altijd interessant.
Ja.
Ja.
Ja. Nou ja, omdat je toch allemaal verschillende meningen krijgt.
Ja, ja. Het is niet recent genoeg om heel specifieke dingen te benoemen die ik eruit gehaald heb, maar het was wel weer een inspirerend moment. En het is altijd voor ons weer een goede check wanneer we in een programma zitten van, oh ja, dit is gewoon wat het bij jezelf en bij de andere mensen teweeg brengt. En daar krijg je gewoon heel veel energie van.
Ja, precies. Ja. En dat je ook weet waarom je daar bent. Hè?
Ja.
Dat je überhaupt verbonden bent bij de School of Life. Ja. Geldt dat ook voor jou, Sabine?
Ja, zeker. En mijn meest recente ervaring was, ik woonde de les bij humanistische psychologie, onderdeel van onze jaaropleiding. En ik leerde daar dingen die ik gewoon nog niet eerder had geleerd. En toen dacht ik, dit is heel fijn voor mij, want ik ben natuurlijk bezig met die programma's. Maar dan is het toch fijn om af en toe verrast te kunnen worden. En te zeggen, kijk, we bieden zoveel dingen aan dat ook degene die achter de schermen aan de knopjes draait af en toe verrast kan worden.
Ja,
ja.
Over verrast worden gesproken. Ik was verrast dat ik heb gezien dat jij ook een Nederlandse vertaling hebt gedaan van de Jefferson Bijbel.
Ja.
Dat is vernoemd naar de toenmalige president van Noord-Amerika, Thomas Jefferson. En dat heb je ook samen gedaan met Thomas Hay.
Thomas Hay, ja.
What's in the name?
Dat zou je Thomas moeten vragen.
Dat zou je Thomas moeten vragen. Kun je ons vertellen wat je van deze president te weten bent gekomen?
Het was een heel interessant figuur. Thomas Jefferson, complex ook. Hij was de derde president van de Verenigde Staten en leidde echt een leven van wat wij nu een soort van renaissance man zouden noemen. Iemand die schijnbaar alles kon en deed. Hij was een schrijver, hij schreef talloze brieven, hij had verstand van architectuur, van wijn, van tuinieren. Er was eigenlijk geen onderdeel van zijn leven waar hij niet zelf met zijn vingers aan wilde plukken. Hij wilde overal zelf iets meedoen. Dus, en wat ook leuk is om te weten is dat zijn huis, Monticello, gemodelleerd is naar een Haarlems landhuis.
Oh,
ja. Apart.
Leuk toch?
Ja, ja.
Hij was hier op reis en hij zag dat en toen heeft hij de plannen meegenomen.
Zo, kijk eens aan.
Ja. Leuk.
Een stukje Nederland daar. Want ik heb ook gezien, hij is een echte filosoof, hè?
Ja, ja. Dat is dus ook de reden waarom wij überhaupt aan die vertaling zijn begonnen. Want het is eigenlijk een heel gek ding.
Ja.
Maar Thomas en ik werkten bij de ISVW. En mijn toenmalige leidinggevende liet iets vallen over dat er schijnbaar een Bijbel was gemaakt waar alle geweld uitgestript was. En dat was dan een soort van filosofische bijbel. Nou, dat leek al een beetje een onwaarschijnlijk verhaal. En dat was het ook, want het was helemaal geen bijbel waar alle geweld uitgestript was. Maar het was een bijbel waar alle wonderen uitgestript waren.
Oh, en, dat is heel wat anders.
Dat is heel wat anders, want er is danig geweld gewoon intact gebleven. Maar het filosofische eraan is dat Thomas Jefferson een verlichtingsdenker was. En hij wilde een Bijbel maken. Dit was trouwens een privéproject van hem. Dit was niet iets wat hij gepubliceerd zou willen hebben.
Okay.
Maar hij vond dat... hij was gelovig en hij vond dat de Heere in dit geval ons begiftigd had met reden, met de mogelijkheid om zelf tot het juiste te komen. En dat je daarvoor geen wonderen en allerlei kunstgrepen nodig had om tot die goede daden te komen. Het enige wat je hoeft te doen is in feite te kijken naar hoe Jezus zich heeft gedragen en hoe hij heeft gehandeld. Want daar ligt dan de bron van kennis. En die separatie tussen, zeg maar, een geloof waar rationaliteit geen plek in heeft en juist een geloof waar rationaliteit onderdeel van is, dat maakt hem echt iemand van de verlichting.
Aha. Ja. Was dat voor jou ook een mooie motivatie om die vertaling te willen doen?
Nou, eerlijk gezegd niet. In de zin dat ik zelf niet religieus of spiritueel ben.
Okay.
Maar het was wel een fascinerend onderzoeksproject.
Ja.
Zeg maar, ik wist eigenlijk niks van Thomas Jefferson. Ik wist vrij weinig van de Bijbel. En ik wist wel wat van verlichtingsfilosofie. Maar dat bij elkaar gebracht, dat zou ik zelf nooit bij elkaar hebben gebracht.
Nee.
En dit kwam zo op mijn pad. En toen was het interessant genoeg om ermee door te gaan. En ik heb er heel veel van geleerd. Maar ik had er geen intrinsieke motivatie.
Nee. Okay.
Hoe is het ontvangen in de markt?
Nou, zoals heel veel filosofie / religieboeken in de markt worden ontvangen.
Okay.
Je kunt je daar denk ik wel een voorstelling van maken.
Nou, ik vond het in ieder geval wel interessant om te zien. En het is een mooi project uiteindelijk al geworden. We zijn er alweer bijna door, dus ik heb nog een laatste vraag voor jullie. Jullie mogen allebei daarop antwoord geven.
Vera mag eerst.
Okay. Vera mag eerst. Okay, daar komt-ie. How to be a friend.
How to be a friend. Ik denk, dus dit is vanuit mijn persoonlijke ervaring en niet vanuit School of Life, maar ik denk persoonlijk dat goede vriendschap is dat je beide helder hebt voor elkaar wat je verwachtingen van die vriendschap zijn. Ik denk dat het daar heel vaak op misloopt. Dat je dus ja, heel andere verwachtingen hebt over wat het antwoord op deze vraag is. En als je dat niet uitspreekt naar elkaar, dan loopt het mis. Want dan ga je mensen dingen kwalijk nemen of dan ga je mensen dingen verwijten. Dus ik denk dat een goede vriend gewoon is eerlijk zijn over waar je staat ten opzichte van elkaar.
Heel belangrijk.
In een vriendschap.
Ja, ja, mooi gezegd.
Heel mooi gezegd.
Sadie?
Zeg maar, hè?
Yeah. I don't know if I can top that. Maar ik denk dat een goede vriend ook iemand is die je ziet voor wie je bent in zijn totaliteit. Zonder dat die per se al je nare eigenschappen zonder tegendruk accepteert. Dat je wat van elkaar moet kunnen hebben. Maar ondertussen ook wel weet dat je een complex mens bent die dingen wel eens fout doet en coulant bent voor de ander.
Ook dat vind ik een goed antwoord.
Ja. Heel goed, ja.
Trouwens, we zijn er alweer doorheen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid en het mooie interview. Want ik vond het heel leuk.
Dank je wel. Ja, ook. Leuk.
En we wensen jullie ook veel succes met de School of Life.
Dank je wel.
Succes. Dank jullie wel.
Wil je meer informatie over deze uitzending, onze gastsprekers of uitzendingen naluisteren? Dan kan dat op helloradio.eu. Wil je ook eens een item bespreken in ons programma? Stuur dan een mail naar redactie@helloradio.eu.